bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Maar laat ik beginnen met een tekst. En dat is Matteüs 27, vers 46. Ik hoop dat je Grieks en Hebreeuws bestudeerd hebt, want we beginnen met de oorspronkelijke, het is trouwens niet eens, volgens mij is het Aramees, maar de vertaling staat hier ook. En het staat ongeveer op het negende uur. Hij riep Jezus, Jezus hing aan het kruis. En hij riep met een luide stem, Eli, Eli, lama, sabachthani. En als je Hebreeuws en Grieks en dat soort dingen bestudeerd hebt en je bent niet eens met deze uitspraak, dat is niet mijn probleem. Okay? So, Eli, Eli, lama, sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dit is de vraag die Jezus stelde aan het kruis. Dit is een citaat van Psalm 22, een vraag die de psalmist David opschreef, profetisch, vooruitkijken naar dit moment. En Jezus echode diezelfde vraag. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat ik denk dat veel mensen vandaag de dag diezelfde vraag hebben. Waarom moest God Jezus verlaten? In andere woorden, waarom moest Jezus sterven? En ik realiseer me dat het opstandingszondag is en dat we Goede Vrijdag hebben gehad. Maar ik wil beginnen vandaag met dit moment, omdat ik simpelweg weet en realiseer dat het onmogelijk is om een opstanding te hebben zonder een sterven. En ik wil het met je hebben over deze enorm belangrijke vraag. Waarom moest Jezus überhaupt sterven? In het hof van Gethsemane, vlak voordat Jezus gearresteerd wordt, heeft Jezus een gebedsmoment. Dit was een extreem gebedsmoment. De Bijbel zegt, hij zweette bloed. Hij was zo gestrest over wat er komen zou gaan. Overigens, zijn stress vond niet alleen maar plaats over zijn kruisiging, maar de grootste stress vond plaats over dit moment. Over het moment dat Jezus, die één was met God, God is een drie-eenheid, die volledig één is met God, voor de eerste keer in de geschiedenis een scheiding zou voelen tussen hem en zijn vader. En dus hij zei tegen God, God, als er een andere weg is, laat het dan op een andere manier gebeuren. Maar in dat gebed kwam hij tot het besef, er is geen andere weg, er is geen andere optie. Dus hij zei, God, laat uw wil geschieden in mijn leven. En dus, als er een andere weg was voor Jezus, dan zou er een andere weg zijn geweest. Maar ik wil vandaag beginnen met de vraag, waarom was er geen andere weg? Ben je er klaar voor? Om dat goed te kunnen doen, wil ik het hebben over het verschil tussen religie en het evangelie. Nou, religie wordt beschreven voor verschillende termen, maar als ik het heb over religie en als ik het vandaag heb over religie, dan heb ik het over de poging om te proberen om een status van rechtvaardigheid te verdienen op eigen kracht. Een poging om te proberen om een status van vergeving te verkrijgen door hetgene wat we doen. Religie is datgene wat we doen om dichter te komen bij God. Religie, als ik het heb over religie, is de poging om op basis van onze menselijke kracht de goddelijke ladder te beklimmen. Zodat we komen bij een status van rechtvaardigheid. Met de evangelie bedoel ik het idee dat we niet leven vanuit onze eigen ongerechtigheid of onze poging tot gerechtigheid, maar dat we beginnen te leven vanuit de gerechtigheid van Jezus. Dat we beginnen te leven vanuit geloof in hetgene wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Jezus gaf zichzelf voor ons. Dus religie versus het evangelie. Nou, de eerste gedachte die ik met je wil delen is, religie is geen antwoord voor ongerechtigheid. Religie is geen antwoord voor ongerechtigheid. Religie is nooit genoeg. Religie zal altijd leiden tot een dissonant gevoel, tot een schuldgevoel. Want religie, nogmaals, we proberen de ladder te beklimmen, maar we zullen altijd merken dat de ladder te kort is. We proberen op basis van onze eigen kracht onszelf te meten aan de standaard van God, maar we zullen merken dat die standaard te hoog is. En er rust een bepaalde vloek op religie, wat een schuldgevoel is. Die afkomstig komt, is overigens vanuit de letterlijke vloek om tekort te schieten aan de goedheid van God. Maar proberen om rechtvaardig te zijn op basis van religie is een onmogelijke opdracht en zal altijd een onmogelijke opdracht zijn. Ik denk dat de persoon naast je een groot besef heeft van hoe lastig het is om deze opdracht te vervullen. Dus blijf gewoon voor je uitkijken. Doe gewoon alsof je voldoet. Maar weet, diep van binnen, dat in ieder persoon ergens het gevoel heeft dat we tekortschieten aan de heerlijkheid van God. Het is interessant dat Jezus vertelt in Matthäus 18, vertelt hij een verhaal over een man die een schuld had bij zijn koning. En het was een beeld voor de mensheid die een schuld heeft bij God. En dan zegt hij op een gegeven moment dat in vers 24, toen de koning begon af te rekenen, dus de koning had zijn rekenmachine meegenomen, zijn kassa, zijn secretariaat, de koning begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. Ik heb het even snel omgerekend, maar 10.000 talenten stond ongeveer voor 6 miljard euro. Ik laat het even inzinken. Dat is een bizar bedrag. Sterker nog, als je dit zou omrekenen tot een dagloon, dan zou deze man, als hij deze schuld had willen afbetalen, 200.000 jaar moeten werken om zijn schuld af te betalen. Amazing, right? Dus het voorbeeld wat Jezus noemt, is de mensheid, of jij en ik, hebben een schuld. En die schuld is onmogelijk. Ik denk dat als je het hebt over 6 miljard, als je misschien zegt een miljoen, dan zou je misschien nog in je leven kunnen doen. Misschien heb je geloof voor 5 miljoen. Maar als je een schuld hebt van 6 miljard, dan denk ik dat we met elkaar kunnen zeggen, dan hebben we een probleem. En zie, religie is grappig, want religie is de poging om te proberen, om te zeggen, oké, 200.000 dagen, ik begin bij dag 1. Laten we kijken hoe ver ik ben. En dan denk je dat je na een aantal jaar van de schuld afbetalen toch wel minstens waar ergens bent. En dan kom je bij de koning en die pakt zijn rekenmachine en zegt, oké, nog 200.000 jaar min 200 dagen. Ik ben niet zo goed in rekenen, dus ik maak het gemakkelijk voor mezelf. Maar dus het beeld wat Jezus ons geeft is een onmogelijke schuld. Is een onmenselijke schuld. Zie, de afstand die er is tussen ons en God op basis van ongerechtigheid is enorm. En ik vind het fascinerend dat ik vind het belangrijk om te noemen dat religie zal nooit een antwoord zijn. Religie zal nooit genoeg zijn voor ons om ongerechtigheid te compenseren. Nou, het andere ding wat interessant is, stel je voor dat religie voldoende zou zijn. Stel je voor, hypothetisch gesproken, dat je in een positie zou kunnen zijn om je 6 miljard af te betalen. Stel je voor dat je 200.000 dagen zou kunnen leven. Adam deed een poging. Stel je voor dat je alle tijd van de wereld had om het goede te doen. Dat je op een gegeven moment op een nulbalans zou kunnen komen. Weet je wat het probleem is met religie? Religie leidt tot hoogmoed. Op het moment dat je het gevoel hebt dat je het hebt verdiend, begin je naar andere mensen te kijken en te zeggen, hey, en dan gebruiken we religieuze taal, want dat heeft iemand verdiend, broeder, zuster, ik heb het verdiend, maar wie ben jij, onbesneden Filistijn, wie ben jij? En dat zullen we niet zo zeggen, maar ergens zullen we gradaties maken van gerechtigheid en ongerechtigheid. En weet je wat het fascinerende is? Onze ongerechtigheid is altijd minder erg dan de ongerechtigheid van de persoon naast ons. En dus Jezus gaat verder in het verhaal Matthäus 18 en hij zegt, dezezelfde man die een schuld van 6 miljard vergeven was, kwam aan in vers 28 bij iemand en die had ook een schuld. En dan staat, deze dienaar ging naar buiten, dus de dienaar die het vergeven was, 6 miljard, trof een van zijn mededienaren aan die hem 100 penningen schuldig was. Nou, 100 penningen is ongeveer gelijk aan 10.000 euro. Ik bedoel, laten we even stilstaan bij dit feit. Dit is niet een onbetekenisvol bedrag. Als iemand je 10.000 euro schuldig is en niet terugbetaalt, dan zou dat kunnen leiden tot enige irritatie op dit moment tijdens tijdens Pasen. Right? Misschien zou het je wel even bezig kunnen houden. Je zou er een nacht van wakker liggen. En dus Jezus zegt op geen enkele manier dat anderen die ons iets schuldig zijn, dat niets betekenend is. Maar wat fascinerend is, hij zegt, die hem 100 penningen schuldig was, hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal me wat je mij schuldig bent. En dit is fascinerend, want dit is wat religie met ons doet. Religie geeft ons het gevoel dat wij beter verdienen dan anderen. En zie, zelfs wanneer we ons iets vergeven is, kan het een religieuze vorm aannemen, want we denken dat wij die vergeving hebben verdiend. En dus religie heeft de neiging om te leiden tot hoogmoed. En het moment dat we denken dat wij aan zijn gekomen bij onze bestemming op basis van onze eigen kracht, zullen we merken dat religie tekortschiet. Dus in andere woorden, religie is geen antwoord voor ongerechtigheid. Religie zal nooit een antwoord zijn voor ongerechtigheid. Religie schiet tekort, religie is nooit genoeg en religie leidt tot hoogmoed. Nou, de dood van Jezus is een antwoord op ongerechtigheid en zonde. Waarom is de dood van Jezus een antwoord? Nou, ten eerste, de dood van Jezus was een perfect offer. Zie, niemand anders in de wereld zou een offer kunnen brengen voor zonde. Want ieder andere persoon heeft immers een schuld. En hoe kun je beginnen om de schuld van een ander af te betalen als je zelf in de sanering zit? Dus Jezus kwam. God werd mens. En hij kwam als een onschuldig offer. En hij gaf zichzelf, terwijl hij geen deel had genomen aan de ongerechtigheid van de mensheid. En waarom is dat belangrijk? Wel, wanneer de schuld, wanneer er ongerechtigheid is, is er schade. Zie, als ik in een boze bui je auto vandaliseer, dan is er schade. De vraag is, wie gaat die schade betalen? En om dan voor God om te zeggen, wow, Lucas is vergeven, zal jou achterlaten met een gevoel van onrechtvaardigheid, right? En het probleem met vergeving zonder rechtvaardigheid is dat het onrechtvaardig is. En dus Jezus kon geen vergeving brengen zonder een schuld af te betalen. Zie, want een schuld heeft consequenties. En onrechtvaardigheid heeft consequenties. En ik zou sterker zeggen, ik denk dat het moeilijk is en onmogelijk is om te vergeven als we niet snappen dat God ook tegelijkertijd rechtvaardig is. En dus Jezus werd een perfect offer. En een van de preken die ik heb voorbereid voor deze paasdienst, waar ik me niet toe laat verleiden om te geven vanochtend, is een preek over de rechtszaak van Jezus. En het is fascinerend om te zien dat niemand in de rechtszaak van Jezus ervan overtuigd was dat Jezus schuldig was. Sterker nog, iedereen was ervan overtuigd dat hij onschuldig was. Judas hing zichzelf op, omdat hij dacht, ik heb het verkeerde gedaan. Als Judas dacht dat hij een onrechtvaardig persoon voor het gerechtshof had gesleept, was er geen probleem. Maar Judas dacht, nee, dat is niet rechtvaardig. Dus hij hing zichzelf op. De farizeeërs wilden het geld van Judas niet terugnemen, want ze zeiden, dit is bloedgeld. Zij waren niet overtuigd van hun zaak. Sterker nog, Pilatus zag dat de farizeeërs Jezus wilden doden, niet vanwege religieuze overtuiging, maar vanwege afgunst. Zie, de schriftgeleerden, de farizeeërs van die tijd, wisten dat ze bezig waren met iets onrechtmatigs. En je ziet in datgene wat ze zeggen, je ziet als Pilatus tegen hen zegt, wat is jullie oordeel? Dat zei de oordeel zelf, maar het is een politiek gehannes, omdat ze niet overtuigd zijn van de schuld van Jezus. Pilatus was de handen onschuld, zegt deze man is onschuldig. De vrouw van Pilatus stuurt een WhatsApp-bericht naar Pilatus terwijl de rechtszaak begint. En want ze had een droom gehad. En ze zei tegen Pilatus, laat je niet in met deze rechtvaardige man. Heb niets met hem te maken, want hij is onschuldig. De Romeinen die aan het graf stonden, de centurion bij het kruis stonden, de centurion die het kruis bewaakte, op het moment dat Jezus stierf, van alles wat er gebeurde, zij zeiden, dit werkelijk was de Zoon van God. Het is fascinerend om over na te denken dat niemand in deze, de menigte werd opgehist met fake news. En ze waren zelf niet overtuigd, maar laat Barabbas los, een beroepscrimineel. De hypocrisie van het moment was bizar. Maar zie, het punt is Jezus was onschuldig. Zie, in ieder van ons, als we de FBI, de AIVD, zouden onderzoek laten, de Belastingdienst, onderzoek laten doen in ons leven. Als we ieder aspect van je leven zouden doorkammen omdat we iets willen vinden, waarmee we een compromis kunnen zien in je karakter. Voor ieder persoon die hier vandaag zit, zullen we iets vinden, right? Maar voor Jezus was er niets vindbaar. Zie, een van de dingen waarin ik persoonlijk zie dat Jezus goddelijk was, is niet per se zijn bovennatuurlijk gedrag. Dat hij over de zee liep en het brood uitdeelde en mensen uit de dood het opstaan. Een van de dingen waardoor ik zie dat Jezus goddelijk was, was zijn onschuld. Want hoe kan een mens die zo behandeld wordt, zo leeft, hoe kan een mens sterven aan een kruis en zeggen, God vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Jezus was een onschuldig zon, een perfect offer om de consequenties van onze zonde af te betalen. Nou, waarom moest Jezus nog meer sterven? Laat me dit zeggen, de dood van Jezus is een antwoord voor ons leven, want de dood en de opstanding van Jezus is feitelijk gebeurd. Ik heb hier niet heel erg veel tijd voor, maar afgelopen zondag heb ik het gehad over het feit dat ongeloof geen neutrale positie is. Ongeloof is geen wetenschappelijk onderbouwde, objectieve positie. En Tim Keller, de auteur van The Meaning of God, zegt hetzelfde over de dood en opstanding van Jezus. Hij zegt, of the reason for God, hij zegt hetzelfde over de dood en opstanding van Jezus. Hij zegt, de bewijslast voor de dood en opstanding van Jezus ligt niet alleen maar bij de gelovigen, maar ligt ook bij de ongelovigen. Denk hierover na. Hoe zou je het ontstaan van de kerk en de groei van de kerk kunnen verklaren als Jezus niet gestorven was en ook daadwerkelijk opgestaan was uit de dood? Het is fascinerend om over na te denken, want Paulus, ik heb hier een tekst voor je in 1 Korinther hoofdstuk 15, benoemd, en dit is slechts tientallen jaren later, benoemd dat Jezus verschenen is aan meer dan 500 broeders tegelijkertijd, van wie de meeste nog in leven zijn. Wat Paulus letterlijk deed, is hij zei, dit is een uitdaging in de gemeenschap waar ze waren, want het was een gemeenschap. Het was niet heel erg lastig, je zou waarschijnlijk iemand hebben gekend die dit had gezien. Dit was gewoon verifieerbaar, dit was in de tijd van de mensen die nog leefden die Jezus hadden gezien. En Paulus zei, luister, dit is een feit, Jezus is verschenen aan 500 mensen tegelijkertijd. Geen hallucinerende, wietrokende, waterpijprokende, zweverige mensen, maar vissers en doktoren en mensen van allerlei verschillende groepen die samen Jezus zagen. En mensen konden naar hen toe gaan om te zeggen, hey, is het daadwerkelijk waar? En als dit een leugen was, dan was dit zo bekend geworden. Dit was niet iets wat je zomaar kon fabriceren. Dus Tim Keller zegt, de bewijslast dat Jezus niet uit de dood is opgestaan, ligt bij de persoon die God niet gelooft, die dit niet gelooft. Net zoals dat de bewijslast ligt bij de persoon die gelooft, om te zeggen, ik wil toetsen, testen, om te kijken of dit daadwerkelijk waar was. De niet-gelovige geschiedenisschrijver Josephus, die zei, en hij zei allerlei verschillende dingen waar ik geen tijd voor heb, maar hij zei, in die tijd leefde Jezus een wijs man, voor zover het geoorloofd is om hem een mens te noemen. Hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk geacht werden. Hij was een leermeester van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. Veel Joden, als ook vele Grieken, brachten bij zich. Hij was de Christus. Dan gaat hij verder en zegt, ook nadat Pilatus hem op aanwijzing van de eerste mannen bij ons de straf van het kruis had opgelegd, gaven zij die het eerst in liefde waren gegaan het leven niet op. Hij was namelijk aan hen verschenen op de derde dag, opnieuw levend. Dus hier is Josephus, een geschiedenisschrijver, die zegt, Jezus was gestorven aan het kruis. En hij verscheen opnieuw weer levend voor hen. Hij zegt niet, dit is een mythe, maar Jozefus ziet dit als een feit. En nogmaals, Jozef was niet een Joodse, niet-gelovige geschiedenisschrijver. Hij zegt, de goddelijke profeten hadden die dingen en ontelbare andere wonderlijke dingen over hem gezegd. Tot op de dag van heden is de naar hem vernoemde groep van de christenen niet verdwenen. Hij zegt, dit is bizar, dat dit was niet een sekteleider die een tijdje lang leiding gaf. Dit was iemand die tot op de dag van heden, en vandaag kunnen we nog steeds zeggen, Jozef schreef dit honderden jaren geleden, een paar honderd jaar na Christus, maar tot op de dag van vandaag is er nog steeds een groep van, een klein groepje van zo'n 2 miljard mensen, die nog steeds geloven in de dood en de opstanding van Jezus. Wat helemaal interessant is, en ik moet hier kort over zijn, in de komende anderhalf uur van mijn preek, de komende 8 minuten. Wat helemaal interessant is, is dat de authenticiteit van het verhaal van Jezus is zo, het verhaal is zo authentiek, dat Johannes beschrijft dat de eerste getuige die Jezus zag toen hij opgestaan was uit de dood, was niet een heel geloofwaardige getuige, maar het was een vrouw. En laat me een moment nemen om dit uit te leggen. Een vrouw in die tijd kon niet eens verschijnen als een getuige in de rechtbank. En God, dit is de humor van God. Dit is het feminisme van God. God die zegt, in die tijd, ik gebruik geen man, ik gebruik geen groep geleerden, ik gebruik geen groep wetenschappers. Nee, ik neem een vrouw die jullie niet serieus nemen, en ik laat haar de eerste getuige zijn van de opstanding van Jezus, Maria Magdalena, die Jezus tegenkwam en dacht dat hij een tuinman was. Wat overigens, ik zou het fantastisch vinden als Jezus ook een tuinman zou zijn. Maar anyway, laat ik dat opzij leggen. Jezus, u weet, kent mijn verlangen. Maar zij zag hem. En Tim Keller en N.T. Wright, de theoloog, die leggen uit dat er een enorme druk zou moeten zijn geweest op de kerk om dit detail weg te laten, om te zeggen, oké, dat is een goed verhaal. Maar laten we even met de spindokter samenkomen. Het idee dat een vrouw de eerste was die dit zag, is niet helemaal, is niet een goede getuige in onze maatschappelijke verwoording. En nogmaals, dit is geen uitspraak over vrouwen, dit is de tijdgeest. En dus, maar ze konden dit detail niet weglaten, omdat het geen fictie was, omdat het echt gebeurd was, omdat het algemeen bekend was. En zie, als ik een religie zou willen beginnen, dan zou ik niet beginnen in die tijd, laat ik hier heel duidelijk over zijn, in die tijd met de eerste getuige die een vrouw zou zijn. Nee, dit was authentiek. Dit kon je niet wegnemen. Sterker nog, soms zeggen mensen wel eens fictie. Dit is zo bizar, dit zou je niet in fictie kunnen hebben schrijven. Dat is het geval met de evangelie. Het evangelie is zo authentiek. Je ziet de imperfecties van mensen. En je ziet hoe authentiek dat is. Dus Jezus is daadwerkelijk gestorven. En Jezus kwam daadwerkelijk tot leven. De geschiedenisschrijver Jozefus is het erover eens. De getuigen, 500 getuigen waren het erover eens. In de gemeenschap was dit niet een discussie of Jezus daadwerkelijk gestorven was. Er was ook geen discussie of Jezus daadwerkelijk was opgestaan. De discussie ging over wat letterlijk, in hemelsnaam, betekent dit. Dat is een van de weinige momenten dat ik dat kan zeggen. In hemelsnaam. Wat betekent de dood en de opstanding van deze Jezus Christus? Want we weten dat deze man leeft. We weten dat hij wonderen deed. We weten dat hij een kerk stichtte. We weten dat er een bovennatuurlijke groei uit voortkwam. We weten dat het nog steeds bestaat. Maar wat betekent het? Als Jezus stierf. En ik wil eindigen met deze gedachte. Hier ben ik het meest enthousiast over. En zoals gewoonlijk heb ik hier het minste tijd voor. Dus ik wil dat je me een beetje helpt met enige vorm van enthousiasme. In de dood en opstanding van Jezus ontdekken we een evangelie. Zie, we hebben het gehad over religie. Maar in de dood en opstanding van Jezus ontdekken we een evangelie wat ons de kracht geeft om te leven. Kan ik een behulpzame bijbeltekst met je delen? Dat zou fijn zijn, pastor, om daar eens mee te beginnen. Galaten 2, vers 20, zegt Paulus dit. Paulus zegt het volgende, wat fascinerend is, hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, dan wordt zover ik nu mijn fysieke leven leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik vraag me af of er hier iemand is die wel eens de hoop verloren heeft. Iemand, of er hier iemand is die weet wat het is om te voelen dat het water je tot de lippen staat. Ik weet niet of er iemand is die wel eens het idee heeft gehad, ik kan niet verder als ik mezelf niet opnieuw uitvind. En zie, het is een fascinerend iets. Want zie, religie lijkt soms een oplossing te zijn voor jezelf opnieuw uit te vinden. Als je hard genoeg werkt en als je de religieuze ladder van succes beklimt, kom je uiteindelijk uit bij een status van verdiensten. Dus het antwoord op je probleem is, werk harder. Misschien een religieus antwoord op je probleem is, bid harder. Geloof harder. Doe meer moeite. Heb meer vertrouwen. Whatever it is, meer en minder. En Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Het is niet langer meer ik die leef. Maar het leven wat ik leef, leef ik door geloof in hem. Die zichzelf voor mij heeft gegeven, die mij heeft lief gehad. Wat wil Paulus zeggen? Wel, Paulus wil zeggen, oké, misschien ben je ergens aan verslaafd. We gaan het heel concreet maken vanochtend. Misschien kun je ergens niet mee stoppen. Misschien wil je ergens mee beginnen. Misschien wil je een nieuwe gewoonte beginnen en je bent aan het einde van jezelf. En je hebt het idee dat er moet iets veranderen, want ik kan zo niet verder door. En wat Paulus zegt is, het antwoord ligt niet in harder proberen. Het antwoord ligt niet eens in harder geloven. Het antwoord ligt in overgave aan de dood van Jezus Christus. Want Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Want Paulus zegt, we veranderen niet door onze eigen effort. We veranderen door de effort van Jezus Christus, de Zoon van God, die gestorven is. Zie, het antwoord voor mijn verslaving is niet harder proberen. Het antwoord voor mijn verslaving is sterven aan mezelf. En als ik kan begrijpen en bevatten wat het betekent om te sterven aan mezelf, dan pas is het mogelijk om een nieuw leven te leven. Nou, ik geloof in verslavingskliniek. Ik denk dat het belangrijk is dat we wetenschap toepassen. Nicotinepleisters, amazing, right? Maar ergens zit er iets in ons wat moet sterven. Ik ben ziek. Oké, misschien zeg ik, ik heb een nieuws gekregen. Ik ben terminaal ziek. Oké, twee dingen. Ten eerste, in Jezus is het onmogelijk om verslagen te worden door de dood. Want Jezus is gestorven, maar het goede nieuws is, hij is opgestaan. Hij hangt niet langer aan het kruis, maar hij is opgestaan uit de dood. Dus zelfs in dood is er geen verslagenheid. Maar laat me dit zeggen, als we geloven voor genezing, iets in ons zal moeten sterven. En op het moment dat we zeggen, oké, het is niet door mijn eigen kracht, het is niet door mijn eigen verdiensten, maar het is door de verdiensten van Jezus. Ik geloof dat door zijn striemen is mijn genezing geworden. Door zijn bloed komt er genezing in mijn leven. Ik geloof dat het mogelijk is om zo te sterven aan onszelf, onze eigen ambities, dat we opnieuw tot leven komen en genezing kunnen ontvangen uit de fysieke dood en de fysieke opstanding van Jezus Christus. Zie, als dit een mythe is, een symbool, een analogie, dan is het iets voor na ons leven. Maar als het echt is, als het dood en opstanding iets is wat fysiek is gebeurd, dan betekent dat het een fysieke impact kan hebben in mijn leven. Romeinen 5 vers 17 zegt dat net zoals de dood, gaat iets eerder in de tekst, net zoals de dood alomtegenwoordig is en impact heeft op iedereen. Net zoals dat we verslagen waren door de val van de mensheid van Adam, de eerste Adam, zo is de tweede Adam gekomen, Jezus Christus, de Zoon van God. En zo kunnen wij door hem regeren in dit leven. Romeinen 5 vers 17. Niet na dit leven, maar in dit leven. Misschien zeg je, ik ben bitter. Het is onmogelijk voor mij om die 10.000 euro... die spreekwoordelijke 10.000 euro, die schuld die anderen hebben bij mij, te vergeven. De bed kan ervoor komen, we gaan eindigen. Het is voor mij, ik ben zo bitter door wat mensen mij hebben aangedaan. Misschien zeg je, komende zondag, is een boodschap voor mij. Ik ben bitter door wat religie mij heeft aangedaan. Ik ben bitter door wat religie heeft toegestaan in het leven. Ik ben bitter door ongerechtigheid. Wel, als je sterft aan jezelf, is het mogelijk om mensen te vergeven. Omdat je begint te beseffen dat je niet hoeft te leven vanuit je eigen prestatie, vanuit eigen religie. Maar wanneer je sterft aan jezelf, begin je te geloven in de kracht van het evangelie. Zie, het evangelie, het goede nieuws, is de kracht die God ons geeft om te leven. Laat ik heel eerlijk zijn, ik hoor soms te veel verhalen van mensen die zeggen, ik ben bereid om te sterven voor God. Ik ben bereid om dit op te geven, ik ben bereid om dat op te geven, ik ben bereid om dit achter te laten. Maar soms vraag ik me af of mensen bereid zijn om te leven met God. Want God kwam, Jezus kwam om ons leven te geven, dat leven in overvloed. En zie, ik denk dat het heel goed is om na te denken, om gesprekken te hebben, om bemoedigd te worden, om, we hebben andere mensen om ons heen nodig. Ik denk dat therapie is goed en gezond, en ik denk dat psychologie en sociologie, allerlei aspecten, we kunnen de tools gebruiken die we hebben. Maar ergens in ons leven geloof ik dat voor ieder probleem in onze wereld, ik realiseer me dat het simplistisch klinkt, maar ik geloof voor ieder probleem in mijn leven dat de dood en de opstanding van Jezus voldoende is. Zie, de dood en de opstanding van Jezus is zo groot dat Paulus zei tegen een filosofische kerk, tegen een Griekse kerk, tegen een kerk die zich compleet, die in een cultuur leefde van nieuwe ideeën en filosofen. Hij zei tegen hen, hij zei, onder jullie heb ik me vast voorgenomen om niets anders te weten dan Christus en hem gekruisigd. Want hij zegt, nieuwe mooie ideeën, nieuwe ideeën, vernieuwde ideeën zijn goed. Maar Jezus is het antwoord. Zijn dood en zijn opstanding is centraal in ieder probleem in ons leven.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.